Zo, ook een goedemorgen namens mij natuurlijk. We hebben elkaar al handjes geschud en zo, maar ja. Het is alweer een tijd geleden dat een gemeente me vroeg om een preek te maken over Nehemia hoofdstuk 3 tot en met 6. Nou, dat is een aardig stuk. Maar ik beloof dat jullie vanavond gewoon bij het avondeten thuis kunnen zijn, dus... Komt goed. Er zijn van die stukken in de Bijbel waarvan je denkt, wat valt daar nu over te zeggen? En Nehemia 3 tot en met 6 is zo'n stuk. Het is een en al geschiedenis. En ik denk dat voor Joden het heel interessant is. Maar wat wij ermee moeten, vraag je dan af. Hè? Als je het zo eerst leest, denk je van, tjonge. Maar ook dit gedeelte uit de Bijbel valt natuurlijk... onder wat er in 2 Timotheus staat. Daar staat dat elke schrifttekst door God geïnspireerd is... en gebruikt kan worden om onderricht te geven... en dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Nou, deze hoofdstukken van Nehemia vallen daar ook onder... net als de rest van de Bijbel. Dus er moet wat uit te leren zijn. Het gaat in dit gedeelte over plannen maken. Over bouwen... Het gaat ook over machtspolitiek en intriges en verraad. En God is in dat verhaal, het verhaal van mensen met hun verlangens, hij is daarin helemaal betrokken. Het gaat dus over die plannen maken en het bouwen vooral. Nehemia heeft het plan opgevat... om de muren rond Jeruzalem opnieuw op te bouwen. En het is een beeld wat je eigenlijk ook kan gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Het is een mooi werk, het is goed voor het volk van God. Maar kopjes in de nieuwe Bijbelvertaling tonen dat het niet makkelijk ging. De eerste is bijvoorbeeld tegenwerking bij herstel van de muur. En later meer tegenwerking. Maar geldt dat eigenlijk niet voor allerlei werk dat voor de Heer wordt gedaan? En dus kwamen er 2 vragen bij me op. Van hoe laat jij God nou door je heen werken? En wat bewerkt tegenstand in jouw leven als gelovige? Nou, het gelovige volk was bezig met het bouwen van de muur. En dan staat er het volgende in Nehemia 6 vers 15 en 16. Na 52 dagen was de muur voltooid op 25 Elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. De muur rond Jeruzalem was voltooid in no time. En een van de commentaren heeft het herstelwerk berekend op een lengte van 2 à 3 meter per dag gedurende 52 dagen. Er is dus heel veel energie ingestoken en wel in een te overziene tijd. Velen hebben zich gebogen over de snelheid van het werk van Nehemia en zijn volksgenoten. Kan dit eigenlijk wel? Nou, het was zeker wel mogelijk, want er stond natuurlijk wel al wat. Er waren bressen in de muur geslagen. En dingen waren afgebrokkeld. De muur was natuurlijk slecht op zich. Maar hele gedeelten stonden natuurlijk ook nog overeind. Hoewel het niet functioneel was, die muur, was die toch grotendeels intact. Je kan het vergelijken met een kerk die op sterven na dood is. Er zijn bressen in haar verdediging geslagen... Maar herstel kan plaatsvinden en sneller dan verwacht. Nehemia had gehoord hoe Jeruzalem in puin lag en had aan Artaxerxes, de Perzische koning, de keizer eigenlijk, had hij gevraagd te mogen bouwen aan Jeruzalem. En die vond het goed. Alles leek voortvarend te gaan. Alles leek goed te gaan. Er wordt een speciaal melding gemaakt van ene Salem die met zijn dochters aan de muur werkte. En ene Baruch die met grote ijver een deel herstelde. Nou, wij zijn het op het ogenblik bezig met ons huis. Daar proberen we ook het een en ander te herstellen. Maar dan zie je ook mensen die van bedrijven komen, dat ze op verschillende manieren werken. En er zijn er een paar geweest die hebben echt doorgezet. En anderen zie je, nou, die nemen het wat makkelijker. En die psalm was er zo'n doorzetter. Hè? Of die, hoe heet die, niet psalm, maar Baruch. Met grote ijver ging hij door. Een deel van de muur herstelde hij. Maar wat je ziet is dat niet bij deze mensen bleef, maar allerlei mensen meewerkten aan die muur. Eigenlijk niemand uitgezonderd, geen familie uitgezonderd. En ik zat me te denken van hoe zit dat hier in de kerk, in deze gemeente? Werkt iedereen mee aan de opbouw van deze gemeente? Het ging dus voortvarend. Maar van mensen die geen lid waren van het volk, die geen Joden waren, maar er toch een verbinding mee hadden, want ze hadden hun kinderen zeg maar uitgehuwd onderling. Dus ze hadden een bepaalde verbinding met het volk van God. Kwam vrij snel tegenstand. Ze gingen diegenen die aan de slag waren gegaan, gingen ze belachelijk maken, bespotten. Ook het werk, niet alleen de personen, maar het werk wat ze deden. In Nehemia 3, vers 33 tot en met 35 staat dan het volgende. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een fors op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Nou, een fors is een heel licht dier en ook nog eens een keer een onrein dier, hè, volgens de Joden. Dus het is bijzonder beledigend wat daar wordt gezegd. Ze krijgen tegenstand terwijl ze aan het bouwen zijn. En eigenlijk is dit altijd het eerste wat gebeurt, hè? Het belachelijk maken van diegene die aan het volk van God bouwt, degene die aan de kerk van Jezus Christus bouwt. Als er tegenstand komt, het eerste is belachelijk maken. En dan zeggen mensen van, nou, het lijkt nergens op wat je doet. Het houdt toch geen stand. Wat moet je dan doen? Wat zouden jullie doen? Het eerste wat je moet doen is in gebed gaan. De volgende twee versen in Nehemia zeggen het volgende. Hoor onze God, en dat is Nehemia, hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hun weg in ballingschap. Geef hun prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers. Want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. En zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halfhoogte. Het hele volk was vast besloten om door te gaan. Wat vinden jullie van dit gebed? Zie hun zonde niet door de vingers. Een pittig gebed, hè? Ja. En het was echt een godsman, Nehemia, hè? Hij had een relatie met God waar wij wel jaloers op kunnen zijn. Als je zijn gebeden ziet. Ja, bijna wel, hè? Ja. Maar ik wil eventjes met jullie gaan naar Romeinen 12, vers 19. Er staat, neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Wat je Nehemia ziet doen in dat gebed, is geen wraak nemen. Kijk, wij hebben geleerd in de kerk dat we mensen moeten vergeven. Toch? Ze hebben ons wat aangedaan, we moeten vergeven. Goeie zaak, staat in de Bijbel. We hebben het vaak niet over hoe vergeving werkt. En ik kan me situaties voor me halen, de mensen dat gedeeld hebben met me, dat ze iemand moesten vergeven in de kerk. En tegelijkertijd had die persoon wat aangedaan, maar dat moest wel vergeven worden. Want als je niet vergeeft, nou dan vergeeft God jou ook niet, hè? Staat in de Bijbel. Maar hoe werkt vergeving dan? Ja, dat is het gevolg van vergeving, zonder meer. Innerlijke genezing is het gevolg van vergeving. Maar wat we zien is dat Nehemia de eerste stap, volgens mij in ieder geval, de eerste stap in vergeving neemt. Hij zint er niet op hoe hij zelf wraak kan nemen. Zo van, nou, Sanballat heeft mij dat dan gedaan, dan ga ik dit doen, zodat hij, dat doet hij niet. Toch? Hij legt het bij God neer, inderdaad. Dat is de eerste stap die je moet nemen in vergeving. Vergeet wraak te nemen. En daarna komen er nog andere stappen. Hè? Dan ben je ook het gevoel van haat moet je kwijtraken. Dat is de volgende stap volgens mij. En dan heb je die ingegeven genade die zorgt dat jij die ander werkelijk, daadwerkelijk kan vergeven. Dat je het helemaal loslaat, zeg maar. En dat je die ander zegent. Je tegenstander die jou kwaad heeft aangedaan. Maar wat je hier ziet door Nehemia gedaan worden is die eerste stap. Hij neemt geen wraak, hij legt het bij God neer. En dat is een hele goede les voor ons als mensen. Met onze buren, met de mensen hier onderling in de gemeente. Er zal ook wel eens wat fout gaan. Het eerste is geen wraak nemen. Weet je, die tegenstanders, hè, dan denken van oké, die staan buiten het volk. Maar het gaat hier niet om mensen die niks met het volk van God te maken hebben. Ze zijn ermee verbonden. Zonder zich te conformeren. Dus de kinderen zijn uitgehuwelijkd. Ze zijn ermee verbonden, maar ze conformeren zich niet aan het volk van God. En dat is enorm gevaarlijk. Ook in de kerk. Ze zijn niet toegewijd aan God. Hebben geen belang bij de opbouw van de gemeente en floreren bij de status quo die langzamerhand afbrokkelt. Ja, alles moet een beetje zo blijven, maar als het al langzamerhand afbrokkelt, voelen ze zich eigenlijk lekker bij. Zoals de muren van Jeruzalem afbrokkelden voordat Nehemia aan de gang ging. Kies je mensen uit als je gaat bouwen aan de kerk. En bid dat God zal handelen. Dat doet Nehemia ook. Hij bidt dat God zal handelen. Maar had bijvoorbeeld Nehemia, Sanballat en Tobia betrokken in dat hele proces, dan was het niet goed gekomen met die herbouw. Ze hadden de boel kapot gemaakt. Gezorgd dat het niet door kon gaan. Het waren belangrijke mensen. Leiders. Mensen met capaciteiten. Ze hadden zelfs een aanbieding gedaan om de een of andere manier wat te helpen. Nehemia zei, nee, het is onze zaak. Het is de zaak van dit volk van God hier in Jeruzalem. Bid dat God zal handelen. Het was ook Gods werk. Hè? Het gevolg van het voltooien van de bouw aan de muur van de muur van Jeruzalem was dat de tegenstanders bang werden en zich klein voelden, staat er. Je kan dit vanuit het Hebreeuws vertalen met dat ze klein werden in eigen ogen. Ze zagen zichzelf helemaal verschrompelen. En de reden voor zich klein voelen was overigens niet primair het werk dat de Joden aan de muur deden, maar dat ze beseften dat dit werk door God tot stand was gebracht, staat er. Ze beseften dat God iets aan het doen was. En daardoor verschrompelden zij de tegenstanders van Gods volk. En dat moet ook wel, weet je wel, dat beseffen dat God werkt. Want de tegenstand was groot en het was een zaak van gebed. En dat hebben we al gelezen in hoofdstuk 3. Maar zien we ook na een serieuze bedreiging om aan te vallen in Nehemia 4 vers 3. We baden tot onze God en met het oog op hun plannen zetten we wacht uit om hun dag en nacht in de gaten te houden. Ze gingen eerst bidden. Hè? Kunnen we misschien wel wat van leren. Eerst bidden. Voordat je wat gaat doen. En dan heb je ook nog in Nehemia 6, vers 12 tot 14. Daar zegt Nehemia, ik had namelijk gemerkt dat het niet God was. En er was een profeet bij hem gekomen die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken. Maar dat Tobia en Sanballat hem ervoor hadden betaald. Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Door de tempel in te gaan. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Sanballat hebben gedaan. En ook aan de profetes Noatja en de andere profeten die erop uit waren om mij bang te maken. Dan zie je dat er een vrouwelijke profeet is in het volk van God. niet gezonden door God. En die nog wel liefst de man van God probeert bang te maken, een probleem wil veroorzaken. En je ziet het ook wel in gemeentes gebeuren, hè? In kerken. Dat mensen zogenaamd een woord van God hebben, terwijl God helemaal niet door hen heen spreekt. We zijn op het ogenblik, zijn wij, Willemien en ik, de profeet Ezechiël aan het lezen. En God is gewoon boos op profeten uit het volk die niet namens hem spreken, maar wel profeteren. Dat is interessant, hè? Ze profeteren, zo staan ze ook bekend als profeet. Maar God heeft hen niet gezonden, wel Ezechiël, maar hun niet. En God is daar zo boos op. En ik denk dat je heel goed moet nadenken als je het over profetie hebt. Van, is dit nou iets wat ik nou zelf graag zeg? Of is dit nou wat God mij gegeven heeft? En ik weet niet hoe dat functioneert hier in de gemeente. Daar ken ik de gemeente niet goed genoeg voor. Maar er zijn gemeentes waar profetie functioneert. En ik denk vaak van, joh, het is fijn, een mooie boodschap. Maar ik denk dat ik dat ook gewoon zo had kunnen zeggen. Spreek alleen een profetie uit als het werkelijk van God komt. Nou, die profeten die wilden hem dus bang maken. En het eerste wat Nehemia doet is in gebed gaan. Weet je, vaak zie je bij zondagsschoolmateriaal en studies plaatjes van bouwvakkerachtige types die met in de ene hand een troffel en de andere hand een werpspies staan en zo de bouwmuur opbouwen. Heel stoer staan ze daar. Maar ik denk dat dat beeld eigenlijk wat moet veranderen. Misschien kunnen we voortaan beter die types tekenen als mannen en vrouwen, arbeiders en edelsmeden, tempelknechten en priesters, stedelingen en plattelanders, staat allemaal in je Bijbel, die op de knieën met het hart omhoog naar God hun arbeid van opbouw en verdediging van het volk van God verrichten. Zij baden. Zij waren in gebed, want het volk moest opgebouwd worden. Jeruzalem moest hersteld worden. Weet je, deze vorm van bidden is een geweldig beeld van de gemeente hier. En hoe wij mogen meewerken aan de opbouw ervan. Het was Gods werk, maar wij mogen meewerken aan de opbouw van de gemeente. Maar dit stuitte wel op weerstand uit de omgeving, juist van hen die relatief dichtbij stonden. Bovendien was er gemor in de gemeenschap, en terecht. Er was te weinig voedsel en de volksgenoten, medegelovigen, sloegen daar een slaatje uit door de kinderen van de armen als slaaf te gaan gebruiken. En Nehemia werd woedend, staat er. Hij werd woedend en zette dat recht. En dan staat er in Nehemia 5 vers 13 het volgende. Dat is ook een soort profetie van Nehemia. Vervolgens schudde ik de plooi van mijn mantel uit en zei, zo zal God iedereen uitschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of haven. Alle aanwezigen riepen, amen, en ze loofden de Heer en iedereen kwam zijn belofte na. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n leuke profetie. En toch zijn er veel amens en lofprijzingen op. Moet je je voorstellen dat ik zeg van, hier, ik sta je voor, we hebben als gemeente hebben een afspraak gemaakt hier met elkaar. En als jullie je er niet aan houden, dan raak je je huis kwijt en al je spullen. En dan zeggen jullie, amen, halleluja, prijs de Heer. Dat willen wij. Niet, toch? Ja. Maar zij waren blij. Dit is het tegenovergestelde van het welvaartsevangelie. We zijn wel blij dat God gaat handelen, toch? Alleen, hij handelt niet altijd zoals wij hopen, hè? Je kan zeggen wat je wil, maar de tegenstand vormde Nehemia. Hij werd een man van gebed. Hij moest wel. Hij moest wel, anders kon dat werk nooit klaarkomen. Hij werd iemand die het opnam voor het gelovige volk. Hij was of werd een standvastig man. Mooi, hè? Wat doen wij als we weerstand of tegenstand ervaren? Wij die de geest van de God van Nehemia, die ook onze God is, hebben ontvangen. Hoe laat jij God door je heen werken? In Romeinen 8 gaat het over het feit dat we soms zo met onszelf worstelen. Met de zonde die we doen, maar ook met het feit dat de hele schepping niet functioneert zoals God dat bedoeld heeft. En wij het eigenlijk ook wel zouden willen. Hè? Wij zijn niet perfect. En de omstandigheden zijn ook niet perfect. We hebben te maken met tegenslagen en met tegenstand. Zeker als we willen bouwen aan Gods koninkrijk, als we willen bouwen aan de gemeente. Maar in afwachting van die totale vernieuwing die God beloofd heeft, blijven wij volharden in geloof. In Romeinen 8 schrijft Paulus het volgende. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Alles wat wij als oprechte gelovigen meemaken, draagt dus bij aan het goede. Draagt dus bij aan het goede. We maken toch dingen mee die ontzettend slecht zijn. Hoe kan dat dan? En even verder, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Nou genoeg, er zijn nog steeds Sanballats en Tobia's in onze omgeving. Mensen die ons het leven zuur kunnen maken. Maar het punt is niet dat die er zijn, maar wat kunnen zij nou bereiken als wij bouwen aan de gemeente? En tegenstand ervaren. Wat bewerkt dat nou bij jou of in jou? Gods woord zegt toch dat alles bijdraagt aan het goede? En dat is makkelijker gezegd dan geloofd. En ook Willemien, mijn vrouw en ik, wij hebben die ervaring. Dat je denkt van, hoe kan dit? We bouwen aan de gemeente van Jezus Christus en dan gebeurt dit. En inderdaad, we hebben het meegemaakt dat mensen die eigenlijk buiten de gemeente staan en er toch bij betrokken waren, grote problemen hebben veroorzaakt voor de bouw van de gemeente. Hoe kan dat? En hoe kan het dan goed zijn? Hoe kan het dan goed zijn dat je als voorganger de zak krijgt? Dat is toch niet te begrijpen? Hoe kan het dan goed zijn dat een van jullie heeft onlangs ook ontslag gekregen? En hij gelooft. En alles werkt mee ten goede. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar heb je dan nooit een vraag van, nou, hoe zit dat nou, God? U heeft toch alles in handen? En wat is dat goede dan? Wat is het goede dat bewerkt wordt door de tegenslag? Als wij willen bouwen aan de gemeente en er tegenstand komt, is het goede dwars door de pijn heen. En terwijl wij volharden in geloof, dan is dat goede datgene wat resulteert en dat is het evenbeeld te worden van Gods Zoon Jezus Christus. Staat hier in vers 29. Dat is het resultaat. Het evenbeeld worden van Jezus Christus. We hebben er vandaag van gezongen, hè? En laat het meer zijn dan een lied, mensen. Laat het werkelijkheid zijn in ons leven. Zoals Nehemia, een man met een praktische instelling. Een man van gebed werd. Die zijn ervaringen en gevoel biddend kwijt kon bij God. Zo kan God ook bij ons het goede bewerken. En het goede bewerken is dus een positieve transformatie. Hoe laat je God door je heen werken? Wel, die muur die was in no time voltooid. En alles leek voortvarend te gaan. Allerlei mensen bouwden mee. En ik heb de vraag gesteld, is dat zo hier in de gemeente? Mannen en vrouwen, arbeiders en edelsmeden, tempelknechten en priesters, stedelingen en plattelanders, gingen op de knieën met het hart omhoog naar God hun arbeid van opbouw doen. Opbouw en verdediging van Gods volk. De vorm van bidden en werken is een geweldig beeld voor de gemeente en ook hoe wij mogen meewerken aan de opbouw daarvan. Het was Gods werk, maar wij zijn medewerkers. En wat bewerkt tegenstand in jouw leven als gelovige? Wij zijn niet perfect. En de omstandigheden zijn niet perfect. We hebben te maken met tegenslagen en tegenstand. Zeker als we willen bouwen aan Gods koninkrijk. Je zal het merken. Als jij wil bouwen aan een gemeente, dan gaat er tegenstand komen. Maar in afwachting van die totale vernieuwing die God beloofd heeft, blijven wij volharden in geloof. En het goede dat bewerkt wordt door de tegenslag is dat wij het evenbeeld worden van Jezus Christus. Wij zijn of kunnen echte medewerkers van God worden. En het allermooiste is, onder tegenstand kan het karakter van Jezus vorm krijgen in ons. Dat is mooi. Tegenstand is niet mooi, maar dat is wel mooi. Ik wil met jullie bidden. Heer God, die hoofdstukken 3 tot en met 6 van Nehemia is een apart gedeelte in de Bijbel. En als je er de eerste keer naar kijkt, denk je van ja, wat valt hier nu over te zeggen? Maar ik wil bidden, Heer, dat wat we zien gebeuren bij een Nehemia, hoe hij daadwerkelijk een man wordt die bidt, die volhoudt, die standvastig is. Die blijft geloven in u. Heer, dat zo'n persoon vanuit een heel praktische instelling transformeert naar een geestelijk man die aan de gang gaat en zo verandert. Heer, het is zo mooi. En Heer, u heeft beloofd, ook vanuit uw woord, Heer, dat als wij door dingen heen gaan die we moeilijk vinden, juist als we aan de gemeente bouwen, als we door dingen gaan die tegenstand zijn en tegenslagen zijn, en dat het goede eruit komt, dat u dat gebruikt. Heer, ik vind dat zo moeilijk. En ik denk dat de meesten hier dat zo ontzettend moeilijk vinden. Maar mogen wij, Heer, als er dan tegenslag en tegenstand komt, op u zien, op u blijven vertrouwen, vol zijn van u en veranderen naar uw evenbeeld, Heer Jezus. Amen.